De wereld en de waarheid zijn twee zaken die elkaar niet werkelijk verdragen. Vooral niet als onder de wereld verstaan wordt de tegenwoordige wereld, die per definitie boos is, dat wil zeggen volgens de Bijbelse definitie daarvan. Waarheid lijkt een simpel begrip, dat is het ook. Neemt niet weg dat het ten prooi gevallen is aan de wereld. En in de wereld blijkt in de praktijk geen ruimte voor waarheid te zijn. Daar wordt dus over gediscussieerd, hoofdzakelijk door filosofen, uiteraard. Want deze grondbegrippen die wij min of meer van nature kennen, blijken in de praktijk toch moeilijk toepasbaar en moeilijk definieerbaar. Dat is al zo volgens de klassieke Griekse filosofie, de oude om zo te zeggen, maar tot in onze dagen blijft dat problematisch en zeker een begrip als waarheid is eigenlijk niet eens meer omstreden. In het algemeen is men na verloop van tijd tot de conclusie gekomen dat waarheid niet bestaat. Dat is wat lastig, want het staat wel in ons woordenboek. Daar heeft men het volgende op gevonden. Waarheid wordt gevormd door, in de praktijk door onze eigen individuele conceptie. Nou, heb ik al moeilijke woorden genoeg gehad vanmorgen alweer. Hè? Door ons eigen bewustzijn, onze eigen opvattingen. En het idee is dat wat voor de een waar is, is voor de ander niet waar. En zo hebben wij dan allemaal onze eigen waarheid. Dat is de gangbare, brede opvatting in onze tegenwoordige wereld. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk belachelijk, want dezelfde lui hebben ook uitgevonden dat ik denk nu dat u hier voor mij zit, maar het is alleen zo in mijn gedachten. Dat is ook mijn conceptie. Of dat echt waar is, misschien is het ook wel een hallucinatie. Ja, dan lachen jullie nou om, maar dat is bloedserieus, hoor. Ik had eerst nog een paar A4'tjes mee willen nemen waarin met name het begrip waarheid op filosofische wijze uiteengezet wordt. Wat zomaar de verschillende richtingen zijn en hoe men daarover denkt enzovoort. En dan krijgt u dit soort onzin te horen. Ik ben daar makkelijk over. Kijk, het hele punt is dat waarheid bestaat of waarheid bestaat niet. En als iedereen zijn eigen waarheid heeft, dat weet u al lang, dan is dat hetzelfde als iedereen heeft zijn eigen leugen. Want dat maakt totaal geen verschil. Ik denk dat juist de leugen bestaat uit de eigen conceptie. Hoe men dingen ziet of wil zien en beschrijft enzovoort. Dat is leugen. En het praktiseren daarvan heet liegen tot men het zelf gelooft. En het is toch enigszins tragisch dat filosofen notabene waarheid en leugen niet meer uit elkaar kunnen houden. Niet om arrogant te doen, maar ik weet niet precies hoe het zit, maar soms heb ik het idee dat wij als gelovigen die geloven in absolute waarheid, al was het maar in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dat wij die geloven in absolute waarheid waarschijnlijk ook daardoor tot geloof gekomen zijn, die waarheid dus ook inderdaad hebben gevonden, omdat we op voorhand meenden, geloofden, dat waarheid inderdaad niet een loze kreet is, maar inderdaad bestaat op het allerhoogste niveau. En dat is niet zomaar een idee. Want kijk, ik zal beginnen dan met u een paar versen te lezen uit 2 Thessalonicenzen, waar dat staat. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Daar gaat het over de wederkomst van Christus en wat ermee samenhangt. Gebeurtenissen die daarmee samenhangen. En daarin, in 2 Thessalonicenzen 2, wordt aangekondigd de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs. Uitdrukking uit vers 3, populair aangeduid als de antichrist, die nu reeds in het verborgene werkt, dat is vers 7. De verborgenheid van die ongerechtigheid, dan wel ongerechtige, die wordt reeds gewrocht. Gaat in het verborgene, heet dat. Min of meer bedekt. Maar in de toekomst zal hij geopenbaard worden, zegt vers 8. En daarna zal de Heere hem verdoen door de geest zijns monds, door de adem zijns monds. Zo wordt de uitdrukking in andere plaatsen in de Bijbel vertaald. Want kijk, als de Heere wat doet, als God iets doet, wat doet hij dan? Dan spreekt hij. Ook per definitie. Dat scheelt filosofen een heleboel werk, denk ik altijd. Als je die definities kent, hè? Als God wat doet hij dan? Dan spreekt hij. Ook als hij schept, dan spreekt hij. Dat wil zeggen, hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Hij zegt bijvoorbeeld, er zij licht. Dat is ook wat hij per definitie zegt trouwens. Want als God spreekt, dan komt zijn woord. En woord maakt openbaar. Daar heb je nog een definitie, schrijf hem op. En al wat openbaar maakt, Efeze 5, al wat openbaar maakt is licht. Dus als God wat zegt hij dan? Dat is de eerste optie. Hij zegt, er zij licht. En dat is het dan ook. Maar fundamenteel, hij spreekt. Het is niet voor niks dat we zeker het Nieuwe Testament enige Bijbelboeken hebben die beginnen met dat te vermelden en die de Oud-Testamentische geschiedenis samenvatten met God heeft altijd gesproken. Dat is Johannes 1, vers 1. Dat is 1 Johannes 1, vers 1. En dat is Hebreeën 1, vers 1. Dat is nou precies hetzelfde. Er zijn er waarschijnlijk nog meer, maar hier staat het gewoon helemaal letterlijk. God heeft altijd gesproken. Dat is zelfs zo sterk dat Johannes God woord noemt. Hij is het woord. Met een pracht van een metafoor. Men zou dat niet technisch en letterlijk opvatten. Het is een metafoor, maar het betekent dat God spreekt. Dat is nou eenmaal wat hij doet. De tragiek van de mensheid is, en dat staat ook in die verzen, in elk geval in Johannes 1 vervolgens, dat God weliswaar 4000 jaar lang, dat staat er niet bij, maar dat God weliswaar pak en beet zo'n 4000 jaar lang gesproken heeft, laten we zeggen van Adam tot Johannes de Doper, want dat staat daar, maar de mensheid heeft daar niet naar willen luisteren. De mens leefde in duisternis en wilde niet dat licht van het woord van God. En via licht en woord kom je vanzelf bij waarheid. En als in de toekomst de vader der leugen. Gaan we snel in mijn inleiding, mevrouw. Hè? Maar als we het hebben over woord en licht, komen we via woord en licht vanzelf bij waarheid. Het is makkelijk genoeg en neemt wat tijd. Men neemt de concordantie of de computer, je zoekt het woord waarheid op, je zoekt het woord licht op, en daarna tel je hoeveel schriftplaatsen je gevonden hebt waar waarheid staat. Moet een keer opvallen. En dan doe je het nog andersom ook, hè. Zoek je waarheid op, en dan tel je hoe vaak je hebt licht of woord. Dat zijn synoniemen. En als de hele Bijbel te omvangrijk is, daarvoor neem je alleen Psalm 119... dan heb je al een flink stuk. Maar als die vader der leugen, de God deze eeuw, hier op aarde geopenbaard wordt, zal hij verdaan worden door de adem, door de geest, door de adem van de Heer, door zijn mond. Het lijkt me duidelijk waar het over gaat. De vader der leugen wordt teniet gedaan door hem die de waarheid is. Want Johannes noemde de Heer Jezus Christus het woord, maar de Oud-Testamentische profeten noemen de Heer al de waarheid. Dan wel de waarachtige. Maar de waarheid las ik ook nog in de Statenvertaling. En dan even verder. Want er staat, de Heer zal hem verdoen door de adem zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Dat wil zeggen in de openbaring van Christus zelf. in wat wij zijn wederkomst noemen. En die ongerechtige, dat is degene, vers 9, wiens toekomst, wiens aanwezigheid, wiens werking, parousia, aanwezigheid, werking, activiteit, openbaring. Dan hebt u een paar synoniemen. Parousia, presentie, actieve aanwezigheid. Wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Want krachten en tekenen en wonderen komen niet alleen van God, maar komen net zo goed van de vader der leugen. Wij worden door krachten, tekenen en wonderen dan ook reeds lang belazerd. Dat is namelijk zo. Want overal waar men in de loop der eeuwen, in welke culturen dan ook, van doen krijgt met krachten, tekenen en wonderen, en vergis u niet, dat is over de hele wereld, in alle culturen, alle volkeren, alle religies altijd zo geweest. Krachten, tekenen en wonderen, er komen stenen uit de hemel vallen, er zijn beelden die spreken, weet je veel wat allemaal, orakels en noem maar op, vreemde verschijningen enzovoort. Daardoor worden die culturen, die godsdiensten, die religies in stand gehouden. Ja, ook dicht bij huis hoor, bij ons huis bedoel ik, hè? Hier in Nederland bedoel ik. Krachten, tekenen en wonderen, ze komen zelfs voor onder oprechte gelovigen verder. Waarom dat is, dat ga ik u maar niet uitleggen vandaag. Maar dat is zo. Maar het komt van de vader der leugen. Krachten, tekenen en wonderen der leugen. Elders staat dat hij vele tekenen zal doen, zodat indien het mogelijk ware, hij zelfs de uitverkorenen zal verleiden, enzovoorts. Alle krachten tekenen wonderen der leugen. Dat is wat de wereld te wachten staat. De toename van krachten tekenen en wonderen. Of dat in onze tijd al zo is, daar ga ik ook niet op in. Maar het wordt beschouwd als kenmerk dan toch van de dagen van de wederkomst van Christus. En het dient tot verleiding, vers 10. In alle verleiding der onrechtvaardigheid. Onrechtvaardige verleiding. Dat is gewoon twee keer hetzelfde, want verleiding heeft van doen met onrecht. Dat is ten onrechte als men misleid wordt. In alle verleiding der onrechtvaardigheid, in degene die verloren gaan. Een uitdrukking die wij ook zouden moeten kennen. Want men gaat dan wel, maar als men verloren gaat, dan gaat men niet naar een wenselijke plaats, zal ik maar zeggen. Dan is men dus het doel kwijt, hè? Vroeger zeiden we dan, we gaan samen op weg. We hebben geen flauw idee waar naartoe. Als we maar samen op weg zijn. Kijk, en dan heb je zoiets, hè? Als je gelooft in absolute waarheid, dan ga je niet zomaar op weg. Dan wil je weten waar naartoe. Of heb ik dat mis? En als je niet gelooft in absolute waarheid, als iedereen zijn eigen waarheid heeft, dan wordt het ineens, het hoogste ideaal wordt dan, dat we ondanks dat we allemaal onze eigen waarheid hebben, dat we dan toch niettemin gezamenlijk op weg gaan. Want als we allemaal onze eigen leugen hebben, dan gaan we dus eigenlijk allemaal een verschillende kant op, logischerwijze. Dat is niet gewenst, want we hebben het over een samenleving. We moeten toch samen iets doen. Het grote socialistische ideaal. Het humanistische trouwens ook net zo goed. Maar goed, dan gaan we samen en dat is dan het hoogste ideaal. Meer is er niet. Want waar naartoe hebben we dan ook geen idee van. Als er geen waarheid is, blijft er slechts verdeeldheid over. En de idealen die een mens dan overhoudt is, dan toch zoveel mogelijk samen op te trekken. En dan verlagen we onze normen. En dan maken we van een samenleving een multiculturele samenleving. Dat is de beschrijving van vele huwelijken tegenwoordig, dat weet je, hè? Huwelijken worden geacht een samenleving te zijn van twee personen, dat heb je begrepen. Liefst van verschillende kunnen. En als ze het niet goed samen kunnen vinden, is het kennelijk multicultureel. Dat bedoel ik te zeggen. En hoger is het dan niet. Omdat men de norm kwijt is. En norm wil zeggen de maat. De vaste maat. De maat waarmee alles gemeten zou worden. Dat is de waarheid. Maar als je geen waarheid erkent, dan erken je dus überhaupt geen norm. Dat het woord Duits was, was toeval. Heeft er niks mee te maken. Dat je er niks achter zoekt, hè. Als je de waarheid niet kent, dan heb je geen norm. En dan moet je je zien te redden. Nou goed. Maar weer terug naar vers 10 van 2 Thessalonicenzen 2. Alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die wel gaan, maar ze hebben geen idee waar naartoe. Nou ja, waar ze terechtkomen is in de dood natuurlijk, hè? In het verderf. De Bijbel beschrijft dat op talloze plaatsen. En daarom heet het ook verloren gaan natuurlijk. Het verderf. In degene die verloren gaan. En waarom gaan zij verloren? Ja, omdat ze niet geloofd hebben in de naam van de enige geboren zoon van God. Dat staat ergens. Maar hier staat het anders. En fundamenteler. Hier staat dat degenen die verloren gaan, gaan verloren daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Er staat niet dat ze Christus niet aangenomen hebben, hoewel dat uiteraard zo is. Maar ik moet u waarschuwen, als je voor waarheid uitsluitend invult Christus, dan doe je de waarheid ook geweld aan. Want het woord waarheid is niet slechts een van de namen of titels van Christus zelf. Maar goed, er staat niet Christus niet aangenomen, er staat zelfs niet eens dat men de waarheid niet heeft aangenomen. Er staat dat men de liefde voor de waarheid niet heeft aangenomen. En verder weet ik het ook niet. Maar als u vraagt hoe het komt dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, dan is het eerste antwoord natuurlijk, dat is omdat wij geloven in de Heer Jezus Christus en hij geeft ons dat leven. En de leugen, dat weten wij ook. Dat is de ontkenning van het messiaschap, het verlosserschap, of hoe zeg je dat, van de Heer Jezus, uiteraard. Maar die dingen grijpen feitelijk veel dieper. Want als men geen liefde voor de waarheid heeft, dan zal men niet tot geloof komen in de Heer Jezus. De goede aarde, waarin het zaad niet alleen valt, maar ook vrucht draagt, is dat hart dat inderdaad de waarheid lief heeft. En als dat goede zaad daarin valt, dan schiet het daar wortel, dan komt het daar tot leven. Zo zit dat eigenlijk. En het is de meest fundamentele uitspraak over dit onderwerp die ik ken uit de Bijbel. Men gaat verloren omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Als men liefde zou gehad hebben voor de waarheid, in de algemene grote betekenis van het woord, dan zou men die waarheid gezocht hebben. En als men de waarheid zoekt, maakt de waarheid zich bekend. Of nog anders, wie die waarheid zoekt, zal vinden. Ik weet dat er staat, wie die wijsheid zoekt, zal vinden. Maar ik kan niet goed het verschil tussen die beide zien. Geen wijsheid zonder waarheid. En de toepassing van de waarheid, het gebruik van de waarheid per definitie is wijsheid. Daaruit leven. Ik heb u vaker gezegd en geschreven geloof ik ook nog, dat waarheid is het blijvende. En dat de kostbaarheid van de waarde van de waarheid in de eerste plaats hierin gelegen is dat waarheid blijft, dat waarheid onvergankelijk is. Dat is ook klassieke filosofie en het is volkomen terecht. Maar volgens de Bijbel is dat ook zo. Er zijn nogal wat schriftplaatsen die daarover spreken, die commentaar geven op het begrip waarheid als zodanig. Maar wat hier beschreven wordt, is dat de wereld geen belangstelling heeft voor de waarheid. Er zijn trouwens nogal wat talen waarin men niet eens een woord voor waarheid heeft. Zodat u ziet dat het begrip waarheid in sommige culturen dus ook inderdaad geen rol speelt. Anders zou men wel een woord ervoor gehad hebben. Zo werkt dat, hè? Men heeft de liefde der waarheid niet aangenomen om zalig te worden, en daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling. Dat wil zeggen een kracht, een activiteit, een kracht die tot dwaling zal brengen, en God zal die sturen. Is dat te verantwoorden dat een rechtvaardig God die de waarheid is en kracht der dwaling stuurt aan de mens, opdat zij de leugens zouden geloven? Het antwoord is ja, maar het hangt er maar vanaf of je begrijpt wat hier staat. Wat hier staat is dat God zelf die God deze eeuw, de vader der leugen, zal verwijderen uit de hemel, zal vernederen, zal nederwerpen naar de aarde. Niet omdat de aarde dan er zoveel belang bij heeft, maar omdat hij in de eerste plaats uit de hemel verworpen moet worden, dan komt hij op aarde terecht. Daar is hij van harte welkom. Hij heeft trouwens voorbereidend werk genoeg gedaan in de loop der millennia. Daar is hij van harte welkom. En zo ontstaat dan hier op aarde het zogenaamde antichristelijk rijk. Dat is een wat korte term, maar we doen het er wel even mee. Maar die figuur hier op aarde is inderdaad van Gods wegen gezonden. Zo is dat, ja. Met als gevolg op dat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de leugen. Natuurlijk, maar omdat dat vanzelfsprekend is, kan er dus ook voor de gelegenheid een synoniem gebruikt worden en heet het ongerechtigheid. Waarna je het zaakje terugkoppelt en begrijpt dat gerechtigheid dus een synoniem is voor waarheid. Als leugen ongerechtigheid is, dan is de waarheid gerechtigheid. Staat dat zo in de Bijbel hier? Ja. Is dat impliciet of expliciet? Dat weet ik niet. Het hangt er vanaf hoe snel u van begrip bent. Als u snel van begrip bent, is het expliciet. Als het lang duurt voor het tot u doordringt, dan moet ik zeggen, dan is het impliciet. Ligt het erin besloten. Mij zeggen die dingen niet zoveel. Maar hier staan die dingen wel. Ik hoop dat u ook uit zo'n schriftgedeelte begrijpt dat dat de hele kwestie eigenlijk is. En dit is het hele probleem. Dit is de hele strijd. Tussen waarheid en leugen. En achter die begrippen, achter begrip waarheid, vinden we de onvergankelijke, de blijvende, de eeuwige God. En achter het begrip leugen, het tegenovergestelde, vinden wij de duivel. Daarmee is de naam duivel trouwens plotsklaps ineens verklaard, want duivel wil zeggen de diabolos, degene die de spullen door elkaar gooit, die verwarring zaait. U weet, de leugen komt nooit alleen. En leugen zaait dus verwarring. Waarheid is één. Leugen is per definitie oneindig, is verdeeldheid. Valt niks aan uit te leggen. En voor hen die niet geloven in eenheid geldt, dan geloven wij ook niet in waarheid. En dan moet je het begrip waarheid of afschaffen, of je haalt een truc uit en past het toe op ieders eigen waarheid. Maar zoals gezegd, dat is leugen. En verdeeldheid. Je komt daar dus nooit uit. Het probleem is niet dat deze dingen zo moeilijk zijn, ook in filosofisch opzicht niet, maar de consequentie van het erkennen van waarheid in de absolute betekenis van de term is het erkennen van een schepper, van een God waaraan heel de schepping onderworpen is. Dat is de conclusie eruit. En als men dat laatste niet wil, als men geen God wil erkennen, dan moet men ook waarheid afwijzen. En hoewel in de hele discussie over waarheid in de filosofische wereld het begrip God helemaal niet voorkomt, gaat het in werkelijkheid wel degelijk daarover. En daar gaat het altijd over. Dat is het probleem. Dat is de moeilijkheid van de waarheid in de wereld. Het Oude Testament zegt in Jesaja, die zegt de waarheid struikelt op de straat. Dat wil zeggen, waar ook ter wereld waar die waarheid behandeld wordt, verhandeld wordt, ter sprake komt, waar er iets over de waarheid van doen is, dan gaat het meteen met die waarheid fout. En dus met de gerechtigheid. En dus met de, laten we zeggen, godsdienst, want daar komt het in de praktijk op neer. Waarheid onder mensen, waarheid in deze oude schepping, in deze wereld, als ze daarom bestaat, ook inderdaad niet echt. U en ik weten, alles in de wereld is veranderlijk. Niet alleen het weer, ook het klimaat. We liggen daar niet wakker van, we zijn eraan gewend. Er is hier niks stabiel, er is hier niks blijvends. En als je niet meer erkent dan de wereld, de stoffelijke wereld, om zo te zeggen, dan moet je zeggen, dan kan er ook geen waarheid bestaan. Dat is ook zo. En toch, die bestaat. En komt tot ons via God. Dat is het hele punt. Als men waarheid lief heeft, komt men tot degene van wie de Bijbel zegt dat hij de waarheid, de personificatie van de waarheid is. Dat is niet een beperking van het begrip waarheid. Dat is een uitbreiding, om zo te zeggen, een vergroting van de betekenis van God. De werkzaamheid God, de almacht van God enzovoort. Twee dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Hoe dat ook zij, u bent waarschijnlijk bijna allemaal bekend. Mag ik aannemen met uitspraken in Romeinen hoofdstuk 1. Waar Paulus in de eerste 8 hoofdstukken officieel een uiteenzetting geeft aangaande het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. De uitdrukking uit Romeinen 1 vers 1 tot en met 4, met weglating van alle tussenzinnen. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere, later verkort tot evangelie zijn Zoons, dat is in vers 9. En daarna ook vermeld als evangelie van Christus, dat is in vers 16. En Paulus zegt, dat prediken wij, want het is kracht Gods tot zaligheid voor Jood en Griek. Want de rechtvaardigheid Gods, dat is vers 17, de rechtvaardigheid Gods. We waren even in 2 Thessalonicense 2 en via een omweg hebben we vastgesteld dat waar leugen overeenkomt met onrechtvaardigheid, dat dan dus waarheid overeenkomt met rechtvaardigheid. En hier staat in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard, zodat je daar ook voor kunt invullen, in het evangelie wordt de waarheid Gods geopenbaard. Waarom ook niet? Zo wordt het geformuleerd in het Johannes-evangelie, hè? Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Waarheid. Genade en waarheid. Maak er notitie, als waarheid is dat wat blijft. Wel nu, genade blijft dus. Het is een blijvend beginsel. Genade leidt ook inderdaad tot eeuwig leven. En tegenover de wet moet duidelijk zijn dat wet dus niet blijft. En inderdaad, dat is zo. Wet was van oorsprong al tijdelijk bedoeld. En aan de heerschappij van de wet is dan ook daadwerkelijk een einde gekomen bijna 2000 jaar geleden. Het helpt hoor, als je die woorden kent, die begrippen kent, hè. De rechtvaardigheid Gods, vers 17 van Romeinen 1, wordt in het evangelie geopenbaard. De waarheid Gods, maar daarmee ook het recht Gods. U begrijpt dat er een samenhang is tussen rechtvaardigheid en waarheid. Vandaar dat rechtvaardige oordelen in ieder geval vooraf gegaan worden door wat men noemt waarheidsvinding. Dat is het probleem van de rechtspraak. Men moet eerst de waarheid zien te achterhalen alvorens daar een juridische uitspraak over gedaan zou kunnen worden eventueel. Maar waarheidsvinding in een wereld waar ieder zijn eigen waarheid heeft en waar absolute waarheid niet bestaat, is onmogelijk, zodat je nou geen klachten moet hebben over de rechtspraak in Nederland, maar je moet klachten hebben over de filosofie. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat zijn vooruitwijzingen naar wat later volgt, want de apostel onderbreekt nu zichzelf, of althans maakt een eind aan deze introductie en vertelt ons waarom het evangelie verkondigd wordt. Dat was vers 15. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. Want, vers 16, want ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft en de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard. En dan nog een keer. Alzo hetgeen in mij is, is volvaardig om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. Vers 18, want er is wel degelijk behoefte, om zo te zeggen, aan die blijde boodschap. Want de situatie van de wereld, en Rome in het bijzonder was de hoofdstad van de wereld, officieel, het was zo. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die, want al staat er niet, hè, die de waarheid in ongerechtigheid, in leugen, hoe anders, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Natuurlijk is het onrechtvaardig om de waarheid ten onder te houden, maar hoe hou je de waarheid onder? Hoe bedek je de waarheid? Door de leugen. En die betekenis heeft dat woord hier dus in de praktijk ook. Wij weten ook dat het zo werkt, maar dan ga je van Romeinen 1 terug naar Genesis 1 of 2 of 3. Want daar vind je eerst dat God spreekt tot de mens. En er komt er zo'n figuur, die hangt er ergens in een boom, zal ik maar zeggen. Ik wilde zeggen de uitvinder van de kerstbomen, maar bedoel ik niet zo. Nee, dat bedoel ik niet zo. Dus dat ga ik niet zeggen. Dan blijf ik het niet gezegd heb. Maar dan hangt er zo'n figuur, zo'n lampje. Want slang, dat betekent, dat hebben ze uitgevonden, hè, om niet te hoeven erkennen dat het echt een slang was, heeft men uitgevonden dat het woord betekent de stralende. Ja, ja, maar het betekent wel degelijk slang, hoor. Echt. Maar goed, er hangt dus een lampje in de boom, zal ik maar zeggen. En wat zegt hij? Die komt meteen vragen, is het ook dat God gezegd heeft? En daar komt dus de leugen. Nou ja, het is nog niet zo heel grof van God heeft helemaal niet gesproken, dat maakt men er nu van. Het was nog niet zo grof. Maar het was wel grof op zich. Want het was, ja, God heeft dat dan wel gezegd. Dat viel toch op die korte termijn moeilijk te ontkennen. Nee, later, duizenden jaren later, we hebben het over Leiden. Vlak voor Katwijk, ja, in de, hebben ze uitgevonden dat de slang helemaal niet gesproken heeft, geloof ik. Of dat soort dingen, ik had het niet zo goed kunnen volgen allemaal. Maar de slang heeft wel gesproken, de slang heeft gezegd, God heeft dat wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. En dus de slang is niet te uitvinden van de kerstbomen, maar wel van de indianenverhalen. Van de theologie. Ja. God heeft wel gesproken, maar God heeft het zo niet bedoeld. God heeft het anders bedoeld. En sommige woorden heeft hij dan weer wel zo bedoeld en andere weer niet. En dan zullen wij wel uitmaken wat God dan wel bedoeld heeft en wat niet. En u begrijpt dat dat net zo veranderlijk is als het weer. Ik wilde zeggen klimaat, maar klimaat is redelijk stabiel als u mij vraagt. Het weer niet, hè? Maar daar gaat het toch over? En zo is het altijd gegaan. ik zal maar zeggen, ik roep maar wat, hè. In de dagen van Jeremia, was het Jeremia, die aankondigde aan wat er nog van het Joodse volk en de Joodse staat over was, zo'n beetje in Jeruzalem. Hij kondigde aan, Jeruzalem zal verwoest worden als je je niet onderwerpt en onderworpen houdt aan Babel. Kortom, als je tegen Nebukadnezar in opstand komt, dan zal Nebukadnezar komen, al zo zegt de Heer, enzovoorts. En die zal Jeruzalem verwoesten. Maar er liep natuurlijk toch een andere profeet rond. Ik geloof zelfs dat hij Hanania heette, als ik me goed herinner. Ja, het is al 2500 jaar geleden vooruit. Maar er liep nog zo'n profeet rond en die zei, nee, de Heer zal Jeruzalem bewaren en de Egyptenaren zullen Jeruzalem redden. En dan Jeremia weer, al zo zegt de Heer, Egypte zal je niet kunnen redden. Egypte trouwens zal ook door Nebukadnezar veroverd worden. En wie naar Egypte vlucht zal daar achterhaald worden en zal sterven enzovoort. Dat staat allemaal gewoon zwart op wit beschreven. Maar er is altijd wel iemand, die, als het woord van God gepredikt wordt, is altijd wel iemand die komt zeggen, ja, maar dat kan er nou wel staan in de Bijbel, maar dat is zo niet bedoeld. Of dat heeft God wel bedoeld, als hij dat niet ontkennen kan. Dat staat er wel, en God heeft het ook zo bedoeld. Maar God is van gedachten veranderd. Kan dat? Ja, dat kan, want er staat dan, en het berouwde de Heere enzovoorts. En hij deed het niet. Wat niet? Ondergang van Nineveh? Nou, Nineveh is verwoest geworden, hoor. Dus je hebt toch nog een probleem daarna. Maar begrijpt u, dan komen wat losse bijbelteksten uit het verband en in een ander verband geplaatst. En zo worden de bijbelse dingen weggeredeneerd. Heeft God beloften gedaan? Ja, maar de mensen was het niet waard en toen heeft God zijn belofte teruggetrokken. Heeft God beloften gedaan? Ja, maar die waren voorwaardelijk, hoor. Al staat er 100 keer bij dat dat niet zo is. Dan nog, hè? Het wordt weggeredeneerd. Dat is de gang van zaken in de wereld. En dat woorden worden weggeredeneerd is nog één ding. Men redeneert dus God en zijn werk weg. Want het werk van God bestaat daaruit dat hij openbaart. Zich openbaart. De waarheid openbaart. En als je bezig bent dat weg te redeneren, demonstreer dat je geen liefde hebt voor de waarheid. Broeders en zusters, het zou goed tot ons moeten doordringen dat wij, die geloven, inderdaad gekomen zijn tot geloof in de Heer Jezus Christus, die ons leven is geworden en door wie God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Maar die Jezus Christus is niet iemand die slechts bestaat in onze gedachten, in onze persoonlijke waarheid. Een figuur uit kunstig verdichte fabelen. Dan had het net zo goed iemand anders kunnen zijn. En had hij ook wel anders kunnen heten. Waar wij in geloven, tenminste, dat ik. Dat neem ik aan. Gemakshalve. Waar wij in geloven is in de geschiedenis, niet in een fabel, niet in een opvatting, zelfs niet eens in een leer, hoewel wij in een leer geloven uiteraard, maar wij geloven in de historische tijd van de man van Nazareth. De man die hier op aarde de erfgenaam was van Adam en dus de zoon des mensen heette, en van David natuurlijk, en dus heet de zoon van David, en dat soort zaken meer. Een historische figuur uit een lijn van erfopvolgingen met rechten en plichten, enzovoort. En die inderdaad kwam in de wereld als zoon des mensen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En die gewoon op een stoel in ons midden zou hebben kunnen zitten als wij toevallig tijdgenoten waren geweest. Een die op aarde rondliep, dat is allemaal historie. Een van wie men verwachtte dat hij hier op aarde een rol zou spelen. Hij speelde die rol trouwens ook. In de politieke wereld. Nee, dat deed hij niet actief, bedoel ik. Maar zijn aanwezigheid op zich was voldoende om de Joden overhoop te jagen natuurlijk. Daar liep een wonderdoener, Maar van Nicodemus zei, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Er liep een wonderdoener rond. En hij was nog uit het huis en geslacht van David ook nog. En het werd langzamerhand tijd voor de komst van de Messias. Dat was voor hun nog heel wat makkelijker uit te rekenen dan voor ons. Want wij moeten altijd uitleggen dat na 69 weken van Daniel, de 70ste week van Daniel, is uitgesteld om zo te zeggen naar de toekomst. Of althans, dat die tijdrekening van de 70 weken is stopgezet na de 69ste. Per slot, het was ook geen tijdrekening voor de wereld. Het was een tijdrekening exclusief in verband met Jeruzalem en het Joodse volk. Bestaat erbij, hè? 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat van Daniel, en uw heilige stad, van het volk van Daniel, dus Jeruzalem. En zo'n tijdrekening, ja, die is arbitrair. En die is inderdaad stopgezet, dat moeten wij uitleggen. In die dagen hoefde dat überhaupt niet uitgelegd te worden. Want als er 69 van de 70 weken om zijn, is het nog hooguit 7 jaren te gaan voor het Joodse volk en voor Jeruzalem, tot op de komst van de Messias. Dat wij via het Nieuwe Testament leren dat het wat gecompliceerder ligt, dat is een ander verhaal. Misschien heb ik het daar in Woepertaal wel over, aanstaande zomer. Nog even in elk geval. Maar het punt is, men zou in die dagen de Messias verwachten. En dat is niet maar een verhaal. Dat is niet maar een zoetsappige prediking over onze lieve Heer in de hemel, die een soort Sinterklaas is, dat als we nou maar aardig voor hem zijn en eventueel bidden, ceremonieel, dat wil zeggen te pas en te onpas bidden om ons dagelijks brood, om zo te zeggen. En sommigen doen dat toch? Stok ongelovigen doen dat zelfs. Want je kan niet weten. En we zingen hem toe waarin we zeggen dat hij groot is en dat soort dingen meer, en dan komt het verder wel goed. En als we wat advies nodig hebben in ons leven, het laat zich aanzien dat we dat inderdaad nodig hebben, lijkt mij ook dan, hè. Maar als we het nodig hebben, dan wachten we totdat iemand brutaal genoeg is om te zeggen, al zo zegt de Heer, en dan komt er weer een verhaal. De Heer heeft mij geopenbaard dat, enzovoort. Dan verlaagt men de Heer Jezus Christus tot een sprookjesfiguur. Dat hebben wij niet. Wij kennen de historische figuur van Jezus van Nazareth, die hier op aarde leefde te midden van de politieke, maatschappelijke en economische omstandigheden, niet in de laatste plaats te midden van religieuze omstandigheden, wat waarschijnlijk het ergste was. De historische tijd. En dat is waarheid, want het is gebeurd. Hoe men die beleefd heeft, ja, dat is iets moeilijker. En voor ons ook moeilijker om ons daarin in te leven. Mijn ervaring is dat men dat gewoonlijk ook niet wil. Zich daarin inleven. Men heeft liever dat de Heer zich inleeft in onze omstandigheden dan dat wij ons zouden inleven in zijn omstandigheden. Zeker in het verleden, want dan moet je nog geschiedenis leren ook. Al was het maar Bijbelse geschiedenis. En dat draagt niet bij aan het plaatje, het beeldje wat wij gevormd hadden over iemand die toch wel erg overeenkomt met Sinterklaas. Het goede heertje, onze lieve heertje. Let op het verkleinwoord in de uitdrukking, want dit is een vaste uitdrukking, hè? Onze lieve heertje. We hebben hem ondergeschikt gemaakt aan onszelf en hem gemaakt tot een eigen waanidee. Maar als je vroeger waanideeën had, dan ging je in het gekkenhuis. Toen heeft men ding afgeschaft. En tegenwoordig lopen ze op straat tijdens de dode herdenkingen. Dat mag je allemaal niet zeggen, dat weet ik wel. Maar dat is toch de situatie. De filosofen hebben uitgemaakt dat waarheid bestaat uit onze eigen individuele waan. En daarin is alleen nog ruimte voor de waan van iemand in de hemel die een beetje naar ons omziet en die af en toe ons een beetje helpt bij het oversteken enzovoort, en die ons helpt om bij gelegenheid eens een wonder te doen, of weet ik veel, of om een aardige droom te krijgen waaruit we dan weer onze lessen leren enzovoort. Maar dat is waan. Dat is gekke werk. Als wij in waarheid geloven, absolute waarheid, dan was dit waan. De waarheid is dat de toorn Gods wordt geopenbaard, Romeinen 1 vers 18, van de hemel. Als er dan al wat geopenbaard wordt, begrijp je me goed, God, Christus, verbergt zich. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld. Zie wat vooraf ging. Met name Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Johannes vooral, want dat is daar min of meer het hoofdthema uit dat boek. Het licht was in de wereld, maar het licht is weggegaan. De Heer was bij zijn discipelen, ik ben bij uw lieden, maar ik ga heen. En al dat soort dingen meer. Hè? Het licht was in de wereld, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. God verbergt zich. En onze bedeling heet bedeling van de verborgenheid. Bij gelegenheid. Verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar hier staat dat er wel wat geopenbaard wordt. Dat is de toorn Gods. Die wordt geopenbaard. Niet in de toekomst, ook wel, maar dat staat er niet. Hè? Er staat niet zal worden geopenbaard. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Te verwachten viel de openbaring van het koninkrijk der hemelen. Maar wat er geopenbaard wordt, is het tegenovergestelde. Namelijk, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid, weet u nog, leugen. Ongerechtigheid der mensen die de waarheid in leugen, in ongerechtigheid ten onder houden. Men wil namelijk niet weten. En hoezo wordt dan de toorn Gods geopenbaard? Die is iets minder bekend. De Bijbel leert namelijk dat God een einde gemaakt heeft aan de wijsheid van deze wereld. Implicerend dat waar er staat dat God de wijsheid der wijzen teniet zou doen, Oude Testament, en inmiddels teniet gedaan heeft, dat is 1 Korinthe 1, implicerend dat er dus wel degelijk wijsheid was in de wereld, maar God heeft er persoonlijk voor zorg gedragen dat die wijsheid uit de wereld is verwijderd geworden. Dit volkomen in tegenstelling tot wat ons tegenwoordig geleerd wordt, want wat ons geleerd wordt is gebaseerd op en ingepast in de evolutieleer, en die houdt dan in dit geval in dat vroeger waren de mensen dom, en langzamerhand hebben de mensen wat wijsheid verzameld, en verzameld en verzameld en verzameld, en wij hebben de meeste wijsheid nu, want het is verzameld tot in onze dagen. En elke nieuwe generatie is weer wijzer dan de vorige. Nou, dat roept men niet, geloof ik. Maar wij die de nieuwste generatie zijn, zal ik maar zeggen, wij zijn wijzer dan wat daarvoor was. Hè? Is die duidelijk zo ongeveer? Een kwestie van ontwikkeling. Maar dat is niet zo. De Bijbel zegt dat het fundamenteel andersom is. De Bijbel zegt dat de mensheid altijd al de waarheid in ongerechtigheid ten onder hield. Hetgeen niet betekent dat er niet hier en daar wijsheid was en kennis der waarheid. Maar men was in het algemeen, generaliserend gesproken, geneigd de waarheid ten onder te houden. Ik begon de tijd niet om de honderden schriftplaatsen die ik verzameld, nee, zoveel zijn het er ook weer niet, om u die allemaal voor te lezen. Maar wat er gebeurd is, is dat op zijn tijd, op Gods tijd, toen die waarheid, toen het woord van God, toen de belofte Gods gestalte kregen in de persoon, laten we zeggen in de verschijning van de Messias, en toen de wereld hem verwierp, toen heeft God hem teruggetrokken en gezet aan zijn rechterhand in de hemel tot nader orden. En bovendien heeft God de wijsheid, voor zover die in de wereld was, weggenomen. De reden daarvoor was ook een simpele. Als ze de waarheid fundamenteel niet willen, dan helemaal niet. En de andere was, als de wijsheid van de wereld dan niet brengt tot Christus, die de personificatie van de wijsheid en van de waarheid is, dan kan je die wijsheid net zo goed weghalen. En dat is wat God gedaan heeft. En daarna brak er een tijd van groot verval aan. Cultureel verval in de gehele wereld. Weet zo. Er zijn een heleboel dingen vergeten. Toen moesten we alles opnieuw ontdekken, inclusief Amerika. Het zwarte garen en het buskruid en wat het nog maar meer was. We moesten het allemaal overnieuw uitvinden en het was weg. En dan praat ik over tamelijk technische zaken. Maar dit is wat de Bijbel ervan zegt, hier ook. Dat is de toorn Gods. Dan maar niet, dat woord. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel... over de goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. En dan vers 19... Omdat, of overmits, omdat hetgeen van God kenbaar is... dat is het tegenwoordige woord voor kennelijk... kenbaar, gekend kan worden. Ik geloof dat latere vertalingen het omschrijven... dat vind ik slap, want als ze het woord hadden laten staan... kom je het tenminste nog eens een keer tegen. Dan moet je nog eens uitzoeken wat het betekent. Voor vertalers vind ik dat slap, ja. Overmits hetgeen van God gekend kan worden, kenbaar is, gekend kan worden in hen, dat wil zeggen in de mensen zelf, openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. God heeft zich geopenbaard. Er staat niet eens aan de mens, er staat in de mens. En ik lees meteen maar verder. Want zijn... God, onzienlijke dingen, want God is per definitie, daar gaat hij per definitie, onthouden. Het is niet een stopwoordje van mij hoor, gebruik het heel bewust. God is per definitie onzienlijk. En als we God zien, zien we alleen zijn persoon, zijn buitenkant. In de gedaante van Jezus van Nazareth, jazeker, de Heer Jezus Christus. In het Oude Testament, Jehovah. Nieuw Testamentische tijd, Jezus Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen. Hebreeën 1, vers 3. Maar God zelf is de onzienlijke God. Maar zijn onzienlijke dingen, de aspecten, de attributen van de Godheid, kenmerken, om zo te zeggen, van de Godheid, zijn onzienlijke dingen worden sinds de schepping der wereld uit de schepselen verstaan en doorzien. Dat wil zeggen dat men God kan kennen uit de schepping. Dat is wat er staat. En staat er op systematische wijze. Je kunt hem ook zo lezen, aangezien God de wereld geschapen heeft, kun je dus God leren kennen uit zijn schepping, uit wat hij gemaakt heeft. Dan schieten me twee namen door het hoofd. De ene is Rembrandt en de andere is Van Gogh. Welke zal ik nemen? Van Gogh vind ik de makkelijkste. Maar ik geloof dat ik u dat wel eens gezegd heb, hè? De herkenbare, zo zonder meer herkenbare werken van Van Gogh... heb ik altijd persoonlijk oerlelijk gevonden. En later kwam ik, want het interesseerde me verder niet zo erg... maar kwam er later achter dat de man dan ook stapel misjoggen was. En toen heb ik gedacht, dat heb ik altijd al gezien in die werken van hem. Nou, dat bedoel ik. De man creëert wat, maar verraadt zich... Als je dan later hoort dat hij zichzelf zijn oor afgesneden heeft... ja, dan denk je, ja, waarom ook niet? Als je dat kleurgebruik van die man bekijkt... dan die moet ook gedacht hebben, waarom ook niet? Ik maak de hemel geel of groen, wat het maar was ook alweer... en het graan blauw, weet ik, ik roep maar wat hoor. Dat maakte hem allemaal niks uit. Dat was zijn perceptie, het was zijn waarheid. Nou ja, het was waan... Maar waar het me om gaat is, je herkent het dus wel. Iets subtieler. Mijn moeder had vroeger pianoles, dat was voordat ik geboren was. Zelfs lang daarvoor. En die vertelde dat ze dan op les kwam en dat haar lerares zei... ja, stop maar even, wat zit je dwars? Want het ging niet. Het ging niet goed. En dat heeft dan zo zijn oorzaak, dat komt mee naar buiten... En God als maker van deze wereld drukt zich dus in die wereld uit. Hij verbergt er zich niet achter, dat is de negatieve formulering. Hij openbaart zich daarin. En God verwijt het de mens dat hij God niet kent uit de schepping. Tot zover de discussie over het al of niet toegestaan zijn van buitenbijbelse bronnen. De hele schepping is een buitenbijbelse bron om God te kennen, en die bron wordt hier als eerste genoemd. Waar hebben we het in vredesnaam over? Overmits hetgeen van God kennelijk is in hen zelf, in hun eigen wezen zelfs, openbaar is. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Daarom is het zo tragisch dat zelfs zogenaamde bijbelgetrouwe gelovigen discussiëren over de mogelijkheid van iets als evolutieleer en hoe heet het ook alweer, die geplande, geprogrammeerde evolutie, hoe heet het ook alweer? Intelligent, ja, zeg dat, zeg. Intelligent design. Ja, zoiets, ja. Je doet trouwens net of dat wat nieuws is. Maar ik heb daar van jongs af aan dat verhaal gekend, hoe dat dan gaat, hè. De ingebouwde ontwikkeling van het geheel, hè. Zodat in het oorspronkelijke ontwerp ingepland is dat na zoveel duizend jaar dit of dat zou gebeuren. En zo, intelligent design. Je geeft het een nieuwe naam en je doet net of het wat nieuws is. En je kan er patent op aanvragen, denk ik. Of zo. Maar het beginsel is gewoon dat als men oprecht de wereld bezit, de natuur, bedoel ik, de schepping als zodanig, dan zit er heus niks anders op, als men eerlijk is tenminste, om te komen op zijn minst tot de erkenning van dat moet iemand gemaakt hebben, en dan weet je al heel wat. En waarom zo? Waarom die bepaalde structuren in de schepping die je overal tegenkomt? Waarom is het met die wereld zo dat altijd alles doodgaat en vervangen wordt? Wij noemen dat voortplanting enzovoort. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom zijn die seizoenen? Waarom houdt dat steeds op en komt er dan weer wat nieuws? Of zoals de prediker zei, prediker 1, het ene geslacht gaat en het andere komt. Waarom is dat? En je vindt het overal, hè, dit beginsel. Waarom zou dat zijn? Lees prediker 1 nog maar en wat er verder volgt, hè. Het water stroomt naar de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Kijk, dit is wijsheid, hè. Van de wijste man ter wereld, ooit, hè. Nou ja, op degene na die is meer dan Salomo, uiteraard. Maar, en hij zegt, het water stroomt naar de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. En hij maakt een opmerking bij. Het staat er niet zoals ik het nu zeg. Ik zeg zoals ik het op school geleerd heb. En daarna verdampt dat water uit die zee. En dan waait het weer terug over land, een beetje naar de bergen. En naar de bergen, dan valt het water er weer uit. Want stijgende lucht laat water vallen, weet ik wel. Dus dan valt het weer naar beneden. En dan stroomt het opnieuw naar de zee. En dat gaat maar door. En van de winden zei hij, de winden waaien, dat is leuk. Maar ze draaien rond. Ze keren weder. Heb je dat ook op school geleerd nog? Hoe dat zit met die wind? Ja, wind draait. Gaat in het rond. Om een centrum heen. Ja. Goed, leggen we een andere keer uit. Hè. Maar die dingen. Maar waarom is dat? Dat is toch zinloos eigenlijk? Maar waarom elke keer zo'n nieuwe cyclus? Je zou toch, als je een beetje erover nadenkt, moeten denken dat misschien die hele wereld wel gaat verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe. In ieder geval, God is diegene die voortdurend demonstreert dat hij iets nieuws kan maken uit het oude sterfelijke. En je hebt het geleerd, want je hebt bijvoorbeeld vastgesteld dat indien het tarwegraan in de aarde niet sterft, ja, dan blijft het alleen. Maar als in de aarde gezaaid wordt en het sterft, dan draagt het vrucht. En is dat met een mens ook zo? Als hij in de aarde valt en sterft, sterft en begraven wordt, komt hij dan weer op? Nee, niet meteen, maar na verloop van tijd. Dat is met graan trouwens ook zo. Na verloop van tijd, als er een nieuw seizoen aanbreekt, je komt al gauw bij het idee van een nieuwe schepping, hoor. En als u dit vergezocht vindt, dan heb u zeker nog nooit iets een filosofisch A4'tje gelezen over het begrip waarheid. Dat is pas vergezocht. Filosofie, maar dat zijn de jongens die ervoor doorgeleerd hebben. Zijn onzinnelijke dingen worden uit de schepping verstaan en doorzien. Zijn eeuwige kracht, een kracht die blijft. Welke natuurwet moesten we ook alweer leren? De wet van het behoud van energie. En die van het behoud van ellende, die heb je ook. Ja, dat is de negatieve tegenhanger daarvan. Maar zijn eeuwige kracht, dat kracht dus niet verloren gaat, in die schepping blijft. Het kan omgezet worden, kan gebruikt worden, maar het verdwijnt niet. Het is toch iets wat blijft. Dat is God. Dat is zijn kracht. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Worden verstaan uit de schepping en dat is voldoende om te komen tot veroordeling, want er staat op dat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dat betekent dat de mensheid, mensheid, in het algemeen kan veroordeeld worden omdat hij die God, die schepper, niet kent. Dat kan ook zonder Bijbel. Want hij kan die schepper kennen uit de natuur. En dat is niet een Bijbelse bron. Zeg het toch nog maar even een keer. Waarheid is heel wat meer. Natuurlijk, je kunt bewijzen dat de Bijbel de waarheid is, omdat het erin staat. De Bijbel is het woord van God en de Bijbel is waarheid. Maar als je de conclusie trekt dat daar buiten geen waarheid zou zijn, ja, dan zit u er echt helemaal naast, hoor. Dat is nou een denkfout weer, hè. De meest voorkomende denkfout die er bestaat. Je hebt het één bewezen en je denkt dat je daarmee het andere ontkend hebt. En bewezen hebt dat het andere niet waar is. En dat is niet zo. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Waarheid is samengevat in de Bijbel. En van de Bijbel weten we dat die Gods woord is. Ik wou zeggen 100% betrouwbaar. Maar daarna gaat u met mij in discussie. En dan moet u toegeven dat die lettertjes die wij hebben zijn andere letters dan de oorspronkelijke. De taal is een andere dan de oorspronkelijke. Onderweg is hij een paar keer overgeschreven. Daar hebben ze ook wat fouten in gemaakt. Dus dan, oké, ik zal niet zeggen 100%. Maar fundamenteel, de Bijbel is waarheid. Is het eeuwig blijvende onvergankelijke woord van God. Dat is waar we het over hebben. Maar dat staat niet los van de wereld. Het beschrijft wereldgeschiedenis. Het beschrijft het werk dat God in de wereld doet. Nou ja, gedaan heeft. Doet en zal doen. Zodat je diezelfde waarheid dan toch heus in de wereld, in het verleden, heden en in de toekomst moet kunnen terugvinden op een of andere wijze. En dat mag niet een al te moeilijke wijze zijn, uiteraard. Want God doet zijn werk in het algemeen niet in het verborgene. Dat staat er ook, hè? De dingen zijn niet in een uithoek geschied. En een groot deel van Gods werk vond plaats op het politieke toneel van de volkeren, om zo te zeggen. Veel van de gebeurtenissen waren zelfs wereldschokkend. Ze hebben een blijvende invloed gehad op de ontwikkeling van de geschiedenis. Het is niet zomaar wat, het is realiteit. En waar wij belang hechten aan de waarheid, waar wij liefde voor de waarheid hebben, wordt die liefde dus niet beperkt tot alleen de lettertjes van de bladzijde van de Bijbel. Want de lettertjes van de bladzijde van de Bijbel brengen ons doorheen heel de wereld en doorheen heel de wereldgeschiedenis, uiteraard. Wie maak ik nou aan denk, broeder? Ja, precies kan ik het niet uitleggen. Maar er was een uitspraak vanuit een zwaar reformatorisch kerkelijke hoek. Dat weet ik zeker, want het kwam uit Urk. En daar werd gewaarschuwd voor de evangelischen, de evangelicalen. De eenzijdigheid Ja. En toen kwam ik dat tegen en toen dacht ik, die lui hebben nog gelijk ook. Want in het algemeen, u niet. Anders was u hier niet. Immers. Maar in het algemeen, wat voor evangelisch doorgaat, is eenzijdig. Is smal. En het spijt me dat te moeten zeggen, maar in vele gevallen hebben ze niet meer dan een sprookjesfiguur die toch verdacht veel op Sinterklaas lijkt en die in de hemel zit om verlanglijstjes in ontvangst te nemen. En die daar dan bij gelegenheid een keuze uit maakt. En that's it. Zij kennen wel ene Jezus, maar ze kennen niet de Bijbel. Ze kennen ene Christus, maar niet de Christus der Schriften. En dit verzin ik niet. Het was kort geleden nog in de publiciteit. Dat christenen, en met name evangelische christenen, ik meen dat het zelfs in uitdaging stond, dat met name evangelische christenen over het algemeen niet de geringste belangstelling hebben voor de Bijbel. Nou ja, nou ik er te lang over nadenk, schieten mij enige namen van mensen, zelfs familieleden, te binnen die dat gewoon tegen me gezegd hebben. Nee, dat interesseert ons niet. Ze hebben belang bij prees en wat het allemaal maar was. En gemeentebouw en bijbelstudie. Nee, dat interesseerde ze niet zo. Het is niet mijn ding. En de uitdrukking alleen al. De uitdrukking alleen al geeft aan dat het modieuze mensen zijn die met hun tijd meegaan. En die hebben geen belangstelling voor het woord van een God die absoluut met zijn tijd niet meegaat omdat hij de onveranderlijke is. Hebben die nog? Maar de wereld leeft in duisternis. En die duisternis zou ons niet bevangen. En wij leven niet in de Bijbel, we leven in de wereld. En de Bijbel is de lamp voor onze voet en het licht op ons pad. Zodat de weg die wij gaan, ook in de dagen onze vleeses, in de dagen die ons over zijn in het vlees, een weg is weliswaar in de wereld, want dat is zo, en deel uitmaakt van de wereldgeschiedenis, wat een heel groot woord is, maar daar gaat het wel over. En daarin nemen wij, u en ik, of wij dat nou willen of niet, wel degelijk onze plaats in. En wat de ongelovige wereld betreft, want daar gaat het natuurlijk over de wereld als zodanig, onder leiding van de God deze eeuw enzovoort, wel, die existeert onder de toorn Gods, waar God de wijsheid die in de wereld was teniet gedaan heeft, leest u maar na in 1 Korinthe 1, met schriftverwijzingen, zoals er allemaal bij. De wereld is in duisternis. En wij, als gelovigen, leven niet onder die toorn Gods, want wij hebben, als het goed is, gehoor gegeven aan het woord van God, namelijk het evangelie van Christus, waarin de rechtvaardigheid en dus de waarheid Gods als synoniem geopenbaard wordt en is. En absolute waarheid is een allesomvattend begrip. Daarom wil de wereld het niet. Als waarheid absoluut is, dan bevat die het totale universum. Dat wil zeggen hemelen en aarde, en kan men er zich niet aan onttrekken. En wij die absolute waarheid erkennen, staan dus voor het blok. Dat wil zeggen, wij kunnen ons daar niet aan onttrekken. Wij zouden in de waarheid wandelen, min of meer vaste uitdrukking, en de waarheid betrachten, daarin leven, en we zijn zelfs verantwoordelijk om die waarheid te bewaren. Van Gods wegen. En dat gaat heel wat verder dan dat wij een Bijbeltje nauwkeurig bewaren op de schoorsteenmantel of in de safe. U begrijpt toch hopelijk waar ik het over heb? Wij hebben de verantwoordelijkheid om de waarheid Gods te bewaren. En daarmee en daardoor ons te onderscheiden van de wereld die de Heer niet kent, die de waarheid niet kent, en in tegendeel de leugen ontwikkelt, Soms denk ik dat alle progressiviteit zich uitdrukt in het ontwikkelen van leugens. Maar ja, dat is filosofie, dat mag niet, hè. Maar dat denk ik wel eens, hè. Steeds maar weer nieuwe leugens om de waarheid ten onder te houden. Zodat de gemiddelde ongelovige tegen ons zegt, ja, er zijn zoveel waarheden, zeg maar soms zelfs, hè. Zoveel religies, zoveel opvattingen, zoveel verschillende exegeses. Hoe kunnen we daar nou uit kiezen? Nou, dat is wat de duivel dus doet, hè. Leugens stellen naast de waarheid, maar liefst boven de waarheid zodanig dat we de optie van de waarheid zelfs helemaal kwijtraken. En we zijn gewaarschuwd. Dat is wat gebeurt. En dat is in ieder geval wat gebeurt met iedereen die willens en wetens het woord van God geheel of gedeeltelijk loslaat. Daarover hebben wij het weer vanmiddag.